Ik weet niet waar ik moet op schieten. Op de... Oh, eventjes terug al. Goedemorgen, het is fijn om terug in de gemeente te zijn. En het is vooral fijn, bijzondere tijd om de preek te mogen voorbereiden. De vraag om een voorafgaand bepaald bijbelstuk te preken, dat vind ik niet zo gemakkelijk. Als je zo de vraag wordt gesteld, zou je over dat boek willen spreken, over dat onderwerp spreken? Er zijn altijd stukken die dat je wat meer liggen dan andere stukken. En sommige stukken lig je gewoon minder, denk ik. Maar ik wil toch graag een start maken met een stukje uit het evangelie van Lucas. Nu, toen ik het aan het voorbereiden was, was er eigenlijk iets wat... Ja, ik vind het evangelie van Lucas eigenlijk heel bijzonder. Het is heel erg bijzonder, omdat het Lucas is betrouwbaar in onze ogen. Waarom zeg ik in onze ogen? Als je als Jood naar Lucas kijkt, is het een heel andere benadering. Lucas is heel erg Grieks van aanpak, Grieks van benadering. Zijn evangelie, zijn boodschap is anders opgesteld dan Matthäus, dan Marcus, dan Johannes. Zeker dan Johannes ook. Het mooie vind ik aan Lucas, even de eerste dia laten zien, dat is de betrouwbaarheid van Lucas. Je moet eens lezen Lucas 1, hoofdstuk 1, vers 1. Lucas begint en zegt, nadat reeds velen zich tot staak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, die leven van Jezus, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden. Nadat ik dat allemaal heb gehoord, nadat mensen al veel mensen een verslag hebben gemaakt, nadat er ooggetuigen zijn geweest, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan in deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, dat is de persoon naar wie hij de brieven eigenlijk schrijft, de evangelie schrijft, op schrift te stellen. Om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Dat is een... lijkt wel een Pauluszin eerlijk gezegd, zo'n lange zin in één keer. Er zijn een paar dingen die dat mij direct opvallen. Veel mensen hebben geprobeerd om een verslag te maken van wat er gebeurd is. Er zijn ooggetuigen geweest. Vanaf het begin hebben die ooggetuigen dingen opgeschreven, verslag gemaakt. En Lucas zegt, van in het begin heb ik eigenlijk vanaf de aangang heb ik me voorgenomen om een nauwkeurig verslag te maken. Ik vind dat zo geweldig. In onze ogen is dat betrouwbaar, nee? Als iemand zegt, ik heb al heel veel dingen gehoord en vanaf het begin heb ik gezegd van, ik ga een nauwkeurig verslag maken. Ik ga ze ook in ordelijke vorm op schrift stellen. Johannes is helemaal anders. Als je Johannes leest, dan denk je, oh, die springt van hot naar her. Die geeft bepaalde uitleg bij bepaalde gebeurtenissen. Maar Lucas eigenlijk, die is stap voor stap. Hij is ook een arts, waarschijnlijk een arts die met Paulus heeft meegereisd. En Lucas is heel duidelijk, stap voor stap legt hij uit wat er gebeurd is. Wat is zijn bedoeling? De bedoeling is om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin gij onderricht zijt. Lucas wil eigenlijk zeggen, de dingen die je gehoord hebt, die zijn betrouwbaar. Dat wil ik je laten zien. Ik wil je daarvan overtuigen. Niet dat de andere evangeliën onbetrouwbaar zijn, hè? Dat bedoel ik niet. Hè? Maar het is een hele andere invalshoek eigenlijk. Lucas heeft trouwens nog een boek geschreven in het Nieuwe Testament. Iemand die weet welk boek Lucas nog geschreven heeft? Ja, Handelingen van de Apostelen, inderdaad. Hè? En dat is ook echt op zo'n Lucas geweest. Spreekt ook opnieuw over Theophilus. Nu goed, Lucas. Ik wil graag Lucas beginnen. Goh, en dan wil ik het eigenlijk direct hebben over Lucas 4, de verzoeking in de woestijn. Nu, op de eerste plaats zou ik er eigenlijk niet voor kiezen. De verzoeking in de woestijn. Eigenlijk zou ik zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Weet je, geef mij maar de geboorte van Jezus. De geboorte van Jezus, zijn zoveel mensen die ten tonele komen. Jozef en Maria moeten een reis maken, zwanger, er is een ezel, er zijn schriftgeleerden, er zijn wijze mannen uit het oosten die komen, schriftgeleerden die leggen uit, de Messias moet geboren worden in Bethlehem, ze gaan zelfs niet eens kijken, en die wijze mannen gaan wel op reis. Er zijn dromen, er zijn allerlei gebeurtenissen in de geboorte van Jezus. De wijzen bewijzen hem wel hulde, ze krijgen dan weer een droom, dan gaan ze terug langs een andere weg. Herodes de Grote, die wil die pasgeboren koning graag doden. Veel beweging. Of, geef mij maar, Jezus die 12 jaar is en in de tempel is. Stel, Jezus is 12 jaar, zoals onze Elias, met zijn ouders op weg naar de tempel, of in de tempel geweest. Ze komen terug en waar is Jezus onderweg? Zijn ze hem kwijtgeraakt. Hij was waarschijnlijk in de massa, normaal gezien ging hij mee naar huis. Maar hij is er niet bij. Hij wordt vol angst gezocht en pas na 3 dagen wordt Jezus gevonden. En waar zit Jezus? In de tempel. in het huis van zijn vader. En hij is daar aan het spreken en stelt vragen en de mensen zijn verbaasd over zijn antwoorden. Er is ook veel actie in. Of geef Johannes de Doper, dat is zo'n beetje mijn favoriet. Zo'n vreemde kerel, ook veel actie. Weet je, Johannes de Doper, dat was iemand eigenlijk helemaal anders dan ik. Dat was iemand die rechtuit dingen zei. Weet je wat hij zegt tegen de mensen die bij hem komen om zich te laten dopen? Adderen gebroed, smeerlappen. Sorry, hij heeft niet smeerlappen, het adderen gebroed. Wie heeft jullie te kennen gegeven dat jullie het oordeel kunnen ontkomen? Wie zegt dat jullie gered kunnen worden? Draag vruchten naar de bekering die je hebt meegemaakt. Wauw, Johannes de Doper, dat is baf erop zo. Geen doekjes rondwinden, helemaal anders. Geweldig. En veel mensen lieten zich dopen. Die man die had PR nul, hè? Die zag eruit verschrikkelijk. Hij droeg rare kleren, zei dingen die dat mensen kwetsten. En de mensen gingen naar hem toe en ze lieten zich dopen. Want God had hem aangewezen. Ik vind dat geweldig. Johannes de Doper is de grote, ik ben niet. Hij zegt, ik ben niet de Messias. Ik ben niet waard om zijn sandalen los te maken. Ik ben niet degene die komen zou. Ik ben de wegvoorbereider. Dus ik hou eigenlijk wel van actie in een Bijbelverhaal. Zo vechten, strijd, weet je, dialogen, ruzie. Dingen die op mensen fout doen en dan de gevolgen die eruit komen. En dan kom je de verzoeking in de woestijn. Oei. En toch is dat juist een enorm gevecht. Daar zit zo'n groot gevecht achter. Dat je niet van het eerste zicht ziet. Het lijkt een gewone woordenwisseling. Maar eigenlijk kletteren de hemelse wapens. Absoluut. Een slagveld. Je ziet het niet direct. Maar het is een lange en een hevige slag. Een strijd op leven en dood. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus, hij was net gedoopt, weg van de Jordaan en geleid door de Geest, zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets en toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hoog... Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, dan zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook staat er, op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. En toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Goh, ik schreef nog even naar mijn schoonbroer over deze Bijbeltekst en die zei, goh, daar staat zoveel in, ik ga er maar een paar kleine punten uithalen. De eerste punt is eigenlijk, Jezus werd door de Geest in de woestijn geleid. Ik weet niet hoe je daarover denkt. Is dat jouw gebed? Heer, 's morgens, Heer, wilt u mij alstublieft in een confrontatie met de duivel leiden vandaag? Ik denk het niet. Dat is niet zoals wij al gewoond zijn. Klopt dat wel? Is daar geen foutje in de Bijbel? Jezus werd door de Geest in de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. In het Engels staat, hij was compelled. Hij was overtuigd door de Geest om in de woestijn te gaan. Woestijn was het beeld van duisternis, het beeld van geesten ook. De Arabische mensen nog altijd. Woestijn is een plaats waar dat geesten zijn. En Jezus wordt door de Geest geleid in de woestijn. Naar een verzoeking met de duivel. En toch is het juist wat er staat. Als je solliciteert voor een nieuwe baan, of als je een andere functie wil krijgen in je bedrijf, dan is het heel gewoon dat je een proefperiode doormaakt. Het is een periode waarin dat men kijkt hoe dat je handelt, kijkt hoe dat je reageert, kijkt wat je de job aan kan, waarvoor dat je gesolliciteerd hebt. En bij God is het eigenlijk net hetzelfde. Jezus wordt door de Heilige Geest geleid in een confrontatie, een proefperiode, een testcase met de duivel. En weet je, vlak daarvoor eigenlijk, hoofdstuk daarvoor, bij de doop van Jezus wordt Jezus als het ware officieel aangesteld. Officieel aangesteld als zoon van God. Het is een van de weinige keren in de Bijbel dat God de Vader, God de Zoon en God de Geest samen is. God, Jezus de Zoon, gaat in het water. Hij wordt gedoopt, hij is in gebed. De Geest komt als een duif op Jezus. En de Vader zegt, dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik welbehagen heb. Jezus wordt eigenlijk officieel bevestigd als Zoon van God. En nu volgt de test. Nou, wacht even. Jezus was God zelf. Dus dat was niet zo moeilijk. Jezus kon toch helemaal niet zondigen? Ja, Jezus was natuurlijk inderdaad wel God. Maar Jezus werd 100% vrijwillig mens. Een mens van vlees en bloed, zoals u en ik. Jezus kende honger. Jezus kende angst. Jezus kende verdriet. Jezus kende vermoeidheid. Jezus kende onrust. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 5 zegt het volgende. Laat onder u als christenen de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En dan zegt de Bijbel daarover. Hij, Jezus, die de gestalte van God had. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. En hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan jou en ik, aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Dus toen Jezus naar de aarde kwam, liet hij eigenlijk al zijn goddelijke macht en kracht achter, als het ware, in de hemel. Toen Jezus op aarde was, moest hij net zoals jij en ik bidden om kracht, bidden om wijsheid. Hij was afhankelijk van God, de Vader, net zoals jij en ik. Jezus moest ook op God leren vertrouwen. Jezus moest leven van wat God hem zou geven. Heer, is dit het moment waarop ik dit moet doen? Heer, is dat het moment waarop ik dat moet doen? Heer, is het een goed moment om? En de beproeving van Jezus was een echte testcase. Er zijn mensen die beweren dat Jezus geen fouten kon maken. Nu, ik ga even de volgende tekst. Ik vond dat heel mooi. Iemand kan zijn gehoorzaamheid alleen maar bewijzen als hij de kans heeft om ongehoorzaam te zijn. Als jij in een zaal bent waar 100 stoelen staan en er staan 20 mensen nog recht, dus 120 mensen, en iemand zegt tegen jou, goh, blijf maar recht staan. Ja, dat is niet moeilijk, je kunt niet gaan zitten. Snap je? Je kunt alleen maar je gehoorzaamheid bewijzen als je de kans hebt om ongehoorzaam te zijn. Alle kinderen weten dat, alle ouders weten dat, iedereen van jullie weet dat. Alleen maar als ik ongehoorzaam kan zijn, dan kan ik bewijzen dat ik gehoorzaam ben. Jezus werd werkelijk aangetrokken, werkelijk verleid om verkeerde keuzes te maken. En deze tijd van verzoeking, de verzoeking in de woestijn, bewijst dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. In staat om Satan en zijn verzoekingen te overwinnen. Jezus werd verzocht, maar gaf er niet aan toe. En hoe zit het met ons? Ah, wie wordt er nooit verzocht door de duivel? Steek je hand eens even op. Ik denk dat iedereen wel eens verzocht wordt. Hè? Iedereen wel eens iets meemaakt. Wij kunnen verleid worden. Wij kunnen verkeerde keuzes dreigen te maken, net zoals Jezus. En dat is heel normaal. Wij worstelen allemaal met verzoekingen. Onze Elias, hè? 12 jaar, die zegt wel eens, papa, ik ga vandaag naar school en ik ga mijn uiterste best doen om echt flink te zijn. Ik ga echt mijn best doen. Weet je, Elias, dat is zo. Hè? Ik ga echt proberen gehoorzaam te zijn aan de leerkrachten op school en aan papa en mama. En ik ga proberen om minder op mijn gsm te spelen. Hè? Of te luisteren als jullie iets zeggen en onmiddellijk te reageren. Jezus die werd voor een lange tijd in de woestijn gestuurd, 40 dagen lang, om verzocht te worden door de duivel. Wij denken heel vaak, oh, die verzoeking van de duivel is helemaal op het einde. De Bijbel zegt heel duidelijk, hij werd 40 dagen lang verzocht. 40 dagen lang dat de duivel aan je mouw trekt om dingen te doen die je niet moet doen. 40 dagen aan een stuk. En Jezus wordt zwakker en zwakker en krijgt veel honger. De duivel kan ons ook in moeilijke situaties brengen. Maar ik wil toch even een nuance schetsen. Niet alle moeilijke situaties waar je in komt, zijn beproevingen van de duivel. Misschien denk ik, dat is wel waar. Nee, dat is niet zo. Er is een moeilijke situatie waar je inkomt En er zijn twee uitzonderingen. Misschien ben je in een moeilijke situatie gekomen omdat je gezondigd hebt. Ik ga een voorbeeld geven. Bij ons op het werk zijn ze mij op de rooster aan het leggen. Ze zijn alles wat ik doe, houden ze precies met een verrekijker in de gaten. Als ik naar een cliënt toe ga en ik ben daar van 8 uur 's morgens tot 4:15, dan wordt daarna gekeken. Dan wordt er gebeld naar de cliënt, tot hoe lang is Roger daar geweest? 4:15, oké, goed, ja, prima. Als ik van de ene cliënt naar de andere rijd en ik doe daar 20 minuten op, dan bellen ze naar de eerste cliënt en ook naar de tweede cliënt. En dan vragen ze wanneer is Roger vertrokken bij de eerste, wanneer is hij aangekomen bij de tweede. Ze kijken dat na. Dan kan ik zeggen, goh zeg, wat zijn ze aan het doen? Ze proberen mij precies buiten te krijgen. Ze zijn zo alles van mij. Ah, dat is een verzoeking. Dat is niet leuk. Nou, de bal kwam eigenlijk aan het rollen toen dat ze in de gaten kregen dat ik iedere dag 20 kilometer te veel opschrijf als ik naar het werk toe rijd. En, ik rijd altijd naar verschillende cliënten, dus heb je niet zo goed in de gaten, en ook een 30 minuten langer opschrijf. 15 minuten 's morgens en 15 minuten 's avonds. Ja, dan denken, ja, is dat een beproeving? Nee, dat is mijn zonde. Oké, het is verzonnen, het is niet gebeurd. Maar dat is mijn zonde waardoor ik in de problemen kom. Is dat een beproeving? Nee, dat is het resultaat van mijn zonde. Oké? Tweede, je kunt ook soms verkeerde beslissingen nemen en daardoor in de problemen komen. Niet echt een zonde misschien, maar wel verkeerde beslissingen nemen. Dit is wel echt gebeurd. Een zuster in de kerk vraagt aan de voorganger van de kerk om gebed. Ze zegt, goh, iedere avond heb ik zoveel moeite om in slaap te komen. Ik heb altijd angstdromen. Ik kom steeds maar terug en terug. Ik kan gewoon niet slapen. Ik probeer op mijn gemak te gaan slapen. Ik ben aan het bidden. Ik kan niet meer in slaap geraken. Altijd enge dromen. De voorganger in de kerk die neemt tijd om met haar te bidden. Vraagt de week daarna, hoe is het? Het is nog altijd zo. Op een gegeven moment komt de voorganger thuis bij hem. En hij ziet naast de televisie zo'n stapel horrorfilms. En hij vraagt, en wat is dat? Oh, zegt hij, dat is mijn hobby, horrorfilms kijken. Ik kan dat tot vlak voordat ik ga slapen, kan ik daarnaar kijken. Ik vind dat geweldig. Ja. Hij zegt, ja, zegt hij, dat is geen beproeving. Wat jij doet, jij zuigt dit in je op. En dat blijft gewoon in je hoofd malen. Dat heeft niks met beproeving te maken. Stop eens met die films te kijken en dan gaan we eens kijken hoe snel dat weggaat. Het is echt gebeurd. Niet in onze kerk, maar het is wel echt gebeurd. Dus, als je geen zonde hoeft te beleiden, en als je zeker weet, ik heb geen onverstandige keuzes gemaakt, dan kan het zijn dat je in beproeving komt. En dan moet je God kracht vragen om die beproeving te weerstaan. Hebreeën zegt, de hoge priester, dat is Jezus die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dat verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Wij zijn de enigen die wel vervallen zijn tot zonde. Hij is de allerenige die niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Oké, Jezus wordt verzocht door de duivel. De duivel? Goh. Ik weet niet hoor, als je hier in de straat langs gaat en zou vragen, geloof je dat de duivel bestaat? Hoeveel procent van de mensen zou ja zeggen? Hoeveel? Veel, ja. Ik denk mensen die tegenslag hebben gehad, die gaan waarschijnlijk zeggen, ik denk dat hij wel bestaat. Maar heel veel mensen zeggen, de duivel, nee, het noodlot misschien, maar de duivel echt. Satan verzocht Eva in de hof van Eden en hij verzocht ook Jezus in de woestijn. En hij bestaat echt, hij is geen symbool, hij is geen idee. Ik wil er niet veel over zeggen, maar de duivel vecht onophoudelijk tegen God en tegen de mensen die God volgen en gehoorzamen. We hebben net lied 550 gezongen. Weet je wat we gezongen hebben? In lied 550 staat het volgende. Het is hier net uit. Heeft iemand uit? Het ligt hier denk ik tussen. Hier worden de boekjes uit elkaar gehaald. Ik heb het hier, ja. U behoor ik toe. Bent u daarbij? U behoor ik toe? Heer, ik heb u lief en boven alles volg ik u. De duivel is constant in gevecht met God en met mensen die dit zeggen. Mensen die Jezus willen volgen. En hij had succes geboekt bij de Eva en Adam in de tuin. Hij had succes geboekt bij ons en hij probeert het nu ook bij Jezus. Even een zijsprongetje. De duivel verleidt Jezus niet op de manieren waar we snel aan zouden denken. Hij verleidt Jezus niet door een knappe vrouw bij Jezus te brengen. Overspel. Of door moord. Of diefstal. Of andere dingen waar wij gauw aan denken. Weet je, ik las daarover, ik vond dat een hele goede uitleg. Overspel, diefstal en moord, die iemand schreef, dat zijn spelletjes die de laagste demonen spelen met zwakke volgelingen van Jezus Christus. Als Satan het gevecht aangaat met een sterke heilige, dan wordt hij religieus en dan gebruikt hij de Bijbel. En ik denk dat dat inderdaad wel zo is. Maar Jezus gaf niet toe. Hebreeën zegt dat Jezus dus verzocht is geweest zoals wij, echter zonder toe te geven. De eerste aanval. De duivel zei tegen Jezus: als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Nu, ik weet niet, wie heeft er al eens gevast? Langer, steek je hand eens op. Laat ons zeggen, gewoon één maaltijd overgeslagen. Echt om tijd te wijden aan God. Wie heeft er al eens meer dan een dag gevast? Ja, meerdere dagen zelfs. Ja, als je meerdere dagen vast, ja, op de duur krijg je honger. Op de duur gaat de honger ook weer weg. Hè. Sam die weet dat heel goed. Hè. Ik heb met Sam daar per toeval eens een keer over gesproken. Er is ook een periode waarop dat je geen honger meer hebt. Hè, omdat je lichaam vraagt niet meer om eten. Maar de duivel zegt, Jezus, daar ligt een steen. Waarom maak je daar geen brood van? Waarom hou je het zo moeilijk voor jezelf? En ik geloof, ik ben niet zeker dat het zo is, staat niet in de Bijbel, maar dat de duivel zelfs de lucht van versgebakken brood onder Jezus' zijn neus heeft gewreven. Dat Jezus, oh, nu begint mijn maag al. Heb je dat al gehad als je gevast hebt? Als je aan het vasten bent en je hebt honger en je ruikt iets lekkers, dan denk je, zelfs je maag begint te reageren. Die roept van, ik wil eten. Wat gemeen. Ik geloof dat Jezus hier eigenlijk een voorproefje krijgt van Golgotha, van zijn kruisiging. Een voorproefje. Hoe groot zal straks de drang en de verleiding zijn om als hij aan het kruis hangt, zijn goddelijke macht te gebruiken en van het kruis af te komen. Te vluchten aan de spot, te vluchten aan de angst die voor hem ligt, te vluchten aan de helse verlatenheid. Jezus wordt hier al beproefd. De duivel valt ons ook vaak aan als we kwetsbaar zijn. En Jezus was verzwakt, hij had honger. Allee Jezus, even een paar broodjes maken, dan kun jij het toch wel. Natuurlijk kon Jezus dat. Jezus kon broodjes maken van dat stenen, geen enkel probleem. Maar hij weigerde om zijn goddelijke macht te gebruiken, namelijk stenen in brood te veranderen, om zijn natuurlijke behoefte aan voedsel te bevredigen. Hij wilde ook volledig mens blijven en daardoor gaan. Er is trouwens niks aan lichamelijke verlangens hoor. Als je straks naar huis gaat en je hebt honger, dan mag je gewoon een boterham eten, dan doe je niks mis. Maar Jezus had ook honger, maar hij zei, dit mag mijn leven niet beheersen. Dit is niet het allerbelangrijkste. Hier ga ik niet op in. Hij was zo vol van de Heilige Geest, dat hij controle kan hebben, zelfs na 40 dagen vasten, over zijn voedsel. En daarom zegt Jezus ook, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. En in sommige vertalingen staat erbij, maar van elk woord dat komt van God. Ik heb dat vaak gelezen als ik aan het vasten was. De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt van God en dat geeft je kracht. De tweede aanval. Toen bracht de duivel Jezus naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u aan aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Oké, ik heb in het begin gezegd van hier is niet veel actie, maar beeld je even in. Dat Jezus wordt meegenomen naar een plaats waar hij alle landen ziet, alle koninkrijken, alle heersers ziet, alle rijkdommen ziet, alle roem die daarmee gepaard had, alle wereldwonderen die er zijn. En de duivel zegt, kijk eens Jezus, geweldig. Dat is een groot wonder vind ik, dat duivel dat kan doen. Toont hoe sterk dat hij is. En hij zegt, kijk eens Jezus, dat is allemaal van u, jij mocht daarover heersen. En de roem die daarbij hoort, De glorie, de heerlijkheid, dat is ook allemaal van u. Jij moet toch koning over heel de aarde worden? Jezus gaat er niet op in van te zeggen, ja, maar is dat wel van u? Zijn die koninkrijken van u? De duivel wordt de overigste van deze wereld genoemd. Hoe zit dat juist? Jezus gaat er niet op in. Alleen Jezus, één knieval is voldoende. Dan is alles voor jou met de roem en de eer die erbij hoort. Jezus wordt hier eigenlijk op de proef gesteld op zijn sterke kant. Jezus had macht om stenen in brood te veranderen. Hij had macht over de koninkrijken van de wereld. Hij had macht over de engelen. Maar hij wilde het niet zomaar gebruiken. Eigenlijk is het heel raar in de Bijbel. Als je naar Jezus kijkt, dan zie je heel vaak dat hij zijn goddelijke macht niet gebruikt. Ja? Ik ga je een heel eenvoudig voorbeeld geven. Bij zijn kruisiging, bij zijn gevangenneming bedoel ik, die dan later op zijn kruisiging uitloopt, wordt hij gevangen genomen. En dan zegt hij tegen de mensen die hem gevangen nemen, weet u niet dat ik mijn vader kan aanroepen en dat hij mij zo 12 legioen engelen kan geven? Eigenlijk zegt hij, jullie hebben helemaal geen macht over mij. Als ik aan God vraag, dan komt hij mij zo redden. Maar hij zegt, ik doe het niet. Jezus heeft die macht. Wat zegt hij tegen Pontius Pilatus? Als Pontius Pilatus me ondervraagt en Jezus geeft geen antwoord, dan zegt Pontius Pilatus, misschien een beetje boos, weet u niet dat ik in staat ben om u te laten geeselen en zelfs te laten kruisigen? En dan zegt Jezus, u hebt die macht alleen maar, omdat die van God gegeven is. Met andere woorden zegt Jezus, God is mijn vader. Als ik zeg, Heer, God, het is nu genoeg, dan is het afgelopen. Dan loopt Jezus. Het gebeurt in het volgende hoofdstuk. Willen de mensen van Nazareth, die willen Jezus van een afgrond afduwen. En wat staat er? Jezus ging door hun midden. Hij gebruikt zijn macht op het moment wel. Het was nog niet het moment om te sterven. Dat is pas op Golgotha. Maar heel vaak gebruikt Jezus zijn macht niet. En Jezus gebruikt ook niet, hij is niet uit op roem en eer. En hij zegt, dat er staat geschreven, aanbid de Heer uw God en vereer hem alleen. De derde aanval. Oh, daar mocht nog boven staan, de derde aanval, maakt niet uit. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook staat er, op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. De duivel die kent de Bijbel, Psalm 91. En de duivel zegt, Jezus, het staat hier toch? De engelen zullen u dragen. Je voet niet stoten aan een steen. Het is geen fout citaat, maar wel een foute bedoeling. De duivel wilde dat Jezus eigenlijk bijna trots liet zien van, kijk, ik ben de zoon van God. Ik spring van die berg en de engelen zullen mij dragen. En iedereen zal het zien van die rots, van het hoogste punt van de tempel. Een opzienbarende en zotte vertoning. Allee Jezus, laat dan alle mensen zien dat zelfs de engelen u zullen dragen. Als u naar beneden springt. Even een vraagje trouwens tussendoor, dat schiet me nu zo te binnen. Zou dat overtuigend zijn? Ik moet in één keer denken aan Lazarus. Zijn wonderen en tekenen per definitie overtuigend? Helaas niet. Weet je wat, als Lazarus als de rijke man in gesprek is met Abraham en hij zegt, ik ben in de hel terechtgekomen. Ik heb nog 5 broers. Zorg ervoor, stuur mij naar hen toe of stuur iemand naar hem toe vanuit het dodenrijk, zodat zij zullen vertellen aan mijn broers dat ze zich moeten bekeren. Wat zegt Abraham dan? Abraham zegt, als ze de schriften niet zullen geloven, dan zullen ze zelfs geen doden geloven die uit de dood is opgestaan. Ze zullen het niet geloven als je gestorven bent en je komt uit de dood. En ze willen het niet geloven, dan geloven ze het niet. Gebeurt het gewoon niet. Jezus is niet geïnteresseerd in publiciteit voor zijn persoontje. Hij hoeft niet aan de grote klokken hangen wie hij is. Trouwens, ik vind sowieso wel de PR van Jezus, ik weet niet goed. Ik denk als ik zou vragen aan iemand die dat met public relations bezig is, en hoe kun je je goed voorstellen, en hoe kun je veel invloed krijgen in deze wereld. Jezus doet dat allemaal niet. Op het moment dat hij de kans krijgt, loopt hij weg. Op het moment dat hij kan zeggen wie dat hij is, zegt hij niks. Allee Jezus, in onze ogen is dat zo. Maar weet je, mensen zullen het wel ontdekken. Mensen die echt naar Jezus zoeken, die gaan hem ontdekken. Als je echt zoekt, staat in Jeremia 29 vers 13. De mensen die echt naar mij zoeken, die zullen mij vinden. En dat is echt zo. Mensen die echt naar God zoeken, zullen hem vinden. En Jezus zegt, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Even een zijsprongetje. Als u de Zoon van God bent. Ik weet niet of dat bij jou misschien ergens een belletje rinkelt, waar dat dan nog in het Nieuwe Testament voorkomt. Als u de Zoon van God, indien gij Gods Zoon zijt. De kruisiging. Jezus is helemaal aan het begin van zijn bediening. En de duivel zegt, als u de Zoon van God bent, maak dan van die stenen brood. Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. De engelen zullen u beschermen. En als hij aan het kruis hangt, dan zeggen de mensen, indien gij de Zoon van God zijt, red u zelf en kom van het kruis. En ook Jezus geeft daar niet toe. Hij is niet van, ik zal laten zien dat ik de Zoon van God ben. Dus op die manier werkt het niet. Tot slot, toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Voor een tijd. Jezus werd opnieuw belaagd door de boze. Het duurt tot hoofdstuk 22 voordat dat terug zichtbaar wordt in het Lucas-evangelie. Maar hij ging voor een tijd bij hem vandaan. Dat is maar een tijdje. En zo is het bij ons ook. Als je een verzoeking hebt kunnen overwinnen en kunnen overleven, weet dan dat de boze wel zal terugkomen. Niet dat je daarnaar moet uitkijken. Maar hij ging een tijd bij Jezus vandaan. En hij zal een tijd bij zijn volgelingen vandaan gaan. Wat was nou eigenlijk de bedoeling van de duivel? Daarmee wil ik afsluiten. De duivel wilde ten allen tijde dat Jezus niet door het lijden zou gaan. De eerste verzoeking, Heer, Jezus maakt brood van deze stenen. Nee, geen honger. Jezus, je mag niet tekort komen. U mag heersen over alle koninkrijken van de aarde en alle roem daarvan is ook voor u. U mag geen gevaar lopen. De engelen zullen voor u zorgen, zodat u zelf uw voet niet stoot. Jezus was niet gekomen om voor zichzelf te zorgen, om zichzelf te dienen. Hij was niet gekomen om het lijden uit de weg te gaan. Hij koos niet voor de gemakkelijke weg, maar hij weerstond wel de verzoekingen van de duivel. Waarom ging Jezus het lijden niet uit de weg in de verzoeking in de woestijn? Omdat het lijden en de dood van Jezus zou uitdraaien op de uiteindelijke vernietiging van de duivel. En op de redding van jou en mij. En van die taak heeft Jezus zich niet laten afbrengen. Van in het begin niet. Amen.